Geliefde gemeente, op deze zondag na kerst, op deze laatste zondag van het voorbijgegane jaar, preek ik u met Gods hulp over Matteüs 2, vers 16 tot en met 18. Matteüs 2, vers 16 tot en met 18, waar staat: als Herodes zag dat hij van of door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar overeenkomstig de tijd die hij van de wijzen naarstig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. En gemeente, Matteüs haalt hier woorden aan, we hebben ze gelezen uit de profetie van Jeremia 31, waar staat: zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen en er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Deze profetie van Jeremia, gemeente, is eigenlijk geen gewone profetie. Dat is maar even als toelichting. Immers, meestal wezen de profeten vooruit, in de tijd vooruit. Het zal geschieden in die dagen. Maar deze profetie van Jeremia wijst eigenlijk terug naar Rachel, de vrouw van Jacob, eeuwen geleden. Rachel weent over haar kinderen. Dus deze profetie van Jeremia is een bijzonder soort van profetie. Een, zoals we dat noemen, een profetie naar analogie, naar overeenkomst. Die zegt: zoals toen bij Rachel, zo is het ook nu in de tijd van Jeremia. En zo zal het ook later zijn. Zoals toen Rachel huilde, zo wordt er gehuild in de tijd van Jeremia bij de wegvoering van Juda naar Babel. En zo zal straks ook gehuild worden in Bethlehem. Allemaal in dezelfde streek. Immers Matteüs zegt dit: dat drama wat nu plaatsvindt in Bethlehem is opnieuw vervulling van die oude profetie van Jeremia. Gemeente, thema voor de preek is tranen en troost. Tranen en troost. En we gaan kijken naar twee lijnen. We gaan eerst kijken naar dat wat er destijds gebeurde, in de tijd van Rachel en Jacob, in de tijd van de wegvoering naar Babel, in de tijd van Jeremia, en hier, wat er nu gebeurt in Bethlehem, de historische lijn. En daarna kijken we naar wat de betekenis daarvan is voor nu, naar de, om zo te zeggen, geestelijke lijn. Dus we letten op de historische lijn en de geestelijke lijn, terwijl we nadenken over tranen en troost. De historische lijn. Jongens en meisjes, heel lang geleden gebeurde er iets verschrikkelijks. Jacob hield zoveel van haar, van zijn vrouw, van zijn eerste liefde. En Jozef, die nog jong was, hield zoveel van zijn moeder. En Rachel zelf was de laatste maanden, sinds dat ze in verwachting was van haar tweede kind, zo blij geweest. Maar dan, als ze, terwijl ze op reis zijn naar het beloofde land, als ze bijna in Bethlehem zijn, dan gaat het niet verder. Het moment van de geboorte is aangebroken langs de weg. Maar het gaat niet goed. Het gaat fout. Die geschiedenis staat in Genesis 35. En het geschiedde als zij het hart had. Zo moeilijk had in haar baren. Zo zei de vroedvrouw, de verloskundige tot haar. Vrees niet, want deze zoon zult u ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging. Want zij stierf. Dat zij zijn naam van de baby noemde. Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel. En ze werd begraven aan de weg naar Efrat, Efrata. Dat is Bethlehem. Rachel huilt over haar kinderen. En Rachel sterft. Moeder Rachel sterft. Ze kan haar kindje nog net een naam geven. Benoni, zoon van mijn smart, kind van mijn tranen. Maar Jacob zegt nee, ik noem hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Wat zal Jacob gehuild hebben? Zijn lieveling sterft. En wat zal Jozef gehuild hebben? Wel een klein broertje. Maar geen moeder meer. Rachel wordt begraven langs de weg. Ze heeft het beloofde land nooit gezien. Wat een verdriet. Het is dubbel verdriet. Er is verdriet, er zijn tranen bij Jacob. En er zijn tranen bij de nog jonge Jozef. En misschien zie ik ook wel tranen in uw of in jouw ogen, hier of thuis, meekijkend. Uw lieve vrouw, uw lieve man, je vader, je moeder, je lieve kind, je kleinkindje. Hij of zij stierf ook. Hij of zij is ook niet meer. Kerst is voor altijd anders geworden. Je hebt misschien alles, maar hier van binnen blijft het knagen. Altijd weer. Zeker, het kan je troosten als je weten mag dat hij of zij in de hemel is. Maar toch, je bent elkaar kwijt. En de Heere kan je troosten meer dan een moeder troosten kan. En misschien voel je dat ook en weet je dat ook. Maar er blijft een leegte hier van binnen in je hart. Het is dubbel verdriet, zei ik. Er zijn tranen van een liefhebbende man en vader. En er zijn ook kindertranen. Maar gemeente, hier zijn ook de tranen van een stervende moeder. Het is alsof ze haar kind, haar zoon, probeert vast te houden. Wat een verdriet bij Rachel. Ze zal haar kinderen nooit verder zien opgroeien. En terwijl ze haar laatste adem uitblaast, grijpt ze als het ware haar kind vast en roept uit: Benoni, zoon van mijn smart, kind van mijn tranen. Juist, gemeente, op een dag als vandaag, luisteren naar deze geschiedenis, deze laatste zondag van het jaar, kan zulk verdriet ook bij onszelf weer zo omhoog komen. Het verdriet om het verlies van je vrouw, van je man, van je vader, van je moeder. Het verdriet om het verlies van je kleine peutertje, waar je zo aan gehecht was. Het verdriet om het verlies van je zwangerschap, van je ongeboren kindje dat stierf in je buik. Het lijkt wel, zeg je, alsof die tranen van mij nooit zullen opdrogen. Luister vanmorgen. Dit staat hier niet om je pijn te doen. Dit staat hier niet om oude wonden open te halen. De Heer heeft een boodschap voor u. Heel veel tranen dus. Langs de weg naar Bethlehem. Tranen van Jacob. Kindertranen van Jozef. Moedertranen van moeder Rachel. Maar er is meer. Die moedertranen van Rachel zijn ook weer dubbele tranen. Want waarom huilt ze zo? Ja, vanwege haar kind natuurlijk. Ja, maar er is meer, want wie in Israël een zoon kreeg, kreeg hoop voor de toekomst. Die kreeg hoop op de toen nog komende Messias. Maar nu Rachel sterft, nu vervliegt haar hoop. En dat maakt haar tranen zo bitter. Niet voor niets zegt ze tegen Jacob: Benoni, zoon van mijn verdriet, zoon van mijn smart. Nee, zegt Jacob, het is niet zo dat er geen hoop meer is. Er is wel hoop. Benjamin zal die heten. Zoon van mijn rechterhand. Jacob ziet dwars door de dood heen dat de hoop niet is vergaan. Dat was toen. Het is even later, in de tijd van de profeet Jeremia, in diezelfde streek bij Rama, kilometer of 8 ten noorden van Jeruzalem, een stad in het gebied van de stam van Benjamin, op de grens van het noordelijke en het zuidelijke rijk. Ruw worden de mensen bij elkaar gejaagd. Het doet denken aan de latere deportatie in de vorige eeuw van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. De Babyloniërs jagen de mensen bij elkaar. Er wordt geschreeuwd, geschopt, geslagen. Rama is verzamelpunt. Rama is het laatste station voor de lange reis naar Babel. En, want ja, zo ging dat toen. Wie het niet gaat redden in de ogen van de Babyloniërs, die wordt hier bij Rama alvast afgeslacht. Jonge kinderen, zieken, ouderen. Rama was in de tijd van Jeremia een bloedbad. En hij was erbij. Later, dat staat in Jeremia 40 vers 1, mag hij toch weer terugkomen. En Jeremia ziet dat allemaal voor ogen als hij profeteert in Jeremia 31. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in dat Rama. Een klagen. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Als dat verschrikkelijke drama zich voltrekt langs de weg bij Rama, is het alsof Rachel opnieuw wakker wordt. Ze hoort gehuil en gaat meehuilen. Bittere tranen. Ze snikt het uit. Tranen druppen op de grond. Zal ze deze kinderen ooit weer zien? Die nu geboeid weggevoerd worden naar Babel. En opnieuw, gemeente, zijn de tranen van Rachel dubbele tranen. Want de kinderen van Juda worden weggevoerd uit het beloofde land. Weg van de plaats van de verzoening. Weg van de offerdienst. Weg van de priesterdienst. Waar alles heen wees naar de komende Messias. En wat te denken van de Messias zelf. Juda wordt weggevoerd. En dus ook het kind uit de stam van Juda. De grote Davidszoon. Dan is de hoop echt vergaan. Dan is het echt een verloren zaak. Hier in de tijd van Jeremia klinkt niet alleen de klacht van een moeder in deze profetie. Maar hier klinkt ook de roep uit een hart zonder hoop. Het is voorbij. Het is over. Het is uit. Wanhoop op de plaats van de deportatie. Maar luister, was er bij de dood van de Rachel eeuwen geleden Jacob die zei, er is hoop. Nu is het de profeet Jeremia die zegt, zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween, niet huilen, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. spreekt de Heer, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Hoe donker de weg naar de vervulling van Gods belofte ook is, hoe hopeloos en verloren het ook lijkt, het is niet verloren, want God houdt zijn belofte woord. Tijd van Rachel, tijd van Jeremia. En nu, gemeente, is het weer 600 jaar later. Het heeft gegonst in Judea van de geruchten, van de berichten. De herders uit diezelfde streek, uit de velden van Efrata, uit de omgeving van Rama, hebben verteld wat ze gehoord en gezien hebben. Van die geopende hemel, van dat spreekwoord van ontelbaar veel engelen en vooral van het kind in de kribbe. De Messias is geboren. En allen, schrijft Lucas, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En ook anderen die hem gezien hebben, hebben erover verteld. Simeon, Anna, zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen waren er ook nog de wijzen uit het oosten die de boodschap brachten in Jeruzalem. De koning der Joden is geboren, de grote Davidszoon. Plotseling was er in die donkere tijd hoop. Bij dat volk wat zo verdrukt werd door de Romeinen, eindelijk. Eeuwenlang hadden ze gezongen, wat wij pas ook samen zongen. Er zal verlossing komen. En nu wordt er gezegd dat hij de verlosser, de Messias, eindelijk echt geboren is. Na eeuwen wachten en verwachten is eindelijk de Messias geboren in Bethlehem. En toen, die bloedige dag in Bethlehem. De moeders van Bethlehem weten het nog als de dag van gisteren. Het was eigenlijk een gewone dag, net als alle andere dagen. Totdat plotseling de deur werd opengerukt door een Romeinse soldaat, die iedereen opzij duwde, rondkeek, om zich heen keek en uiteindelijk regelrecht afliep op dat bedje. Waar dat kleine jongetje zo rustig, zo heerlijk lag te slapen. Even flikkerde een zwaard. En toen was het gebeurd. Nee, nee, mijn kind. En terwijl moeder hartverscheurend riep, klonk diezelfde klacht uit het huis van de buurvrouw en van het huis daarnaast. Wat een tranen. Wat een verdriet. Mijn kind. Ons kindje. Wat verschrikkelijk. Sommigen van u, geliefde gemeente, herkennen dit. Ja, natuurlijk, het was anders als hier. Maar eigenlijk toch ook weer niet. Want u, wie u ook bent, u voelt diezelfde pijn van binnen. Als u nu in uw hart weer terugdenkt aan toen. Aan toen u thuis naast het bedje zat van uw lieve kind. Van toen u op die kamer zat bij de intensive care in het ziekenhuis. Waar u uw kleine kindje in de armen had. Precies zoals deze moeders in Bethlehem. Levenloos. Stil. Laatste adem weg. Kwijt. Voor altijd. O God, hoe moet het verder? Waarom toch? De hoop vergaan. Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet meer zijn. Tranen na kerst. En opnieuw, en wel heel in het bijzonder, dubbele tranen. Want de kinderen in Bethlehem zijn gedood. En dus, denkt iedereen, is ook het kind gedood. Met hem, met het kind van Bethlehem, verging hun hoop. Hebben ze zich dan toch vergist? Is na dat even wachten en na de blijdschap van kort geleden, is dan nu toch nog alles verloren? En dan klinkt opnieuw, zoals ook nu klinkt, dwars door tranen van verdriet heen, de stem van Jeremia. Toen is vervuld, schrijft Matthäus, wat gesproken is door de profeet Jeremia. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, niet huilen dus. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen uit hun, tot hun landpalen. Wat een wonderlijke troost. Voordat ik verder ga zometeen met de geestelijke betekenis. Wat een wonderlijke troost, gemeente, voor de moeders van Bethlehem. Voor huilende moeders toen. En voor huilende moeders en vaders nu. De Heere zegt, er is loon voor uw arbeid. Uw tranen zijn niet te vergeefs, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry zegt hierbij, ze zullen terugkomen in hun gelukkige lot door hun opstanding. En zij zullen hun deel hebben in het hemelse Kanaan. De eerste martelaartjes hebben hun bloed gegeven voor hem, Jezus, die na hen zijn bloed zal geven tot hun verzoening. En een andere oude godgeleerde zegt, ze zullen opstaan en voor altijd met Christus wonen, op wiens rekening hun jonge leven genomen werd. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. En geliefde gemeente, dat is ook de werkelijkheid voor onze vroeg gestorven kinderen. Er is verwachting voor onze nakomelingen. En de troost daarvan mogen gelovige ouders ervaren. Gelovige ouders van wie ook hun kinderen in hun vroege jeugd zijn weggenomen. Wij zullen in de dag der dagen verenigd worden met onze kinderen. En zij zullen zien het erfdeel dat voor hen verworven is door het kind van Bethlehem. Zij zijn ons, verdrietige vaders en moeders, niet ontvallen, maar ze zijn ons voorgegaan. Gemeente, laat ik dat laatste wat ik zei over de troost voor onze vroeg gestorven kinderen nog wat verder toelichten. En ik hoop tot troost van de ouders van de vroeg gestorven kinderen ook in ons midden. Waarom spreken we met zoveel hoop en verwachting voor onze jong gestorven kinderen? Om een paar redenen. In de eerste plaats om wat de Heere in zijn woord over hen zegt. Het valt dan als eerste op dat de Heere de kinderen van Israël destijds en de kinderen van de gemeente nu zijn eigen kinderen noemt. In het Oude Testament, bijvoorbeeld in Ezechiël 16, noemt God de kinderen van Israël mijn kinderen. En het zijn nu in de tijd van het Nieuwe Testament de kinderen over wie de Heere zijn naam heeft uitgeroepen. In de tweede plaats valt het op dat de Bijbel nergens spreekt over kleine kinderen die verloren zijn gegaan. Maar het valt in de derde plaats wel op dat God op meerdere plaatsen in de Bijbel op een bijzondere manier en met bijzondere liefde spreekt over kleine kinderen. In de psalm waar we uit gezongen hebben, psalm 8. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt u, o almachtige God, sterkte gegrondvest. God zorgt ervoor dat zijn lof klinkt, nu al en straks klinken zal uit de mond van de allerkleinste kinderen. En denk ook maar in Jesaja 40, waar staat: de Heer zal zijn kudde weiden als een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Denk maar aan wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 18, vers 14. Alzo is het de wil niet uws vaders die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren ga. Het is de wil van de Vader niet dat één van de kleinen verloren ga. En denk ook maar aan de bekende tekst uit Markus 10, vers 16. Jezus omving ze, de kinderen met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Betekent dat dat onze allerkleinste kinderen, de jong gestorven kinderen van de gemeente, een soort van automatisch naar de hemel gaan? Nee, daar zit helemaal niets van een automatisme in. Want we kennen ook de zucht van Job die we nazuchten. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niemand. Waar hangt het lot van onze vroeg gestorven kinderen dan vanaf? Hangt die af van het getuigenis van een kind van God of van een bijzondere openbaring? Nee. Dat kan een zegen zijn die de Heere geeft. En dat is rijk. Maar niet beslissend. Hangt het af van de geestelijke staat van de ouders? Of ze bekeerd zijn of nog onbekeerd? Nee, zeker niet. Dat bepaalt wel of zij de troost ervan mogen ervaren. Immers troost ontvangen van de Heere kan niet zonder geloof in het hart. Wat wel bepalend is en wat ons hoop en troost geeft als het gaat om onze vroeg gestorven kinderen, is de toezegging van de Heere zelf. Zoals de catechismus zegt, hun is door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt toegezegd. De belofte, of ze al wel of niet gedoopt waren, ook dat doet er niet toe. De belofte rust op hen. U komt de belofte toe en uw kinderen. En ik zal ze tot een God zijn. De belofte van het verbond. Die zij niet door hun zondige leven. Of door hun zondige wereldse daden hebben veracht. Ze waren heilig, zeggen de Duitse leerregels, uit kracht van het verbond. Op hen rustte, zeker ook de last van de erfzonde en van de erfsmet. Maar tegelijkertijd de belofte die hen was toegezegd. En daarom heeft onze gereformeerde kerk en onze gereformeerde vaderen hebben altijd beleden wat staat in artikel 2 van de Contra Remonstrantie. Dat tot voor Gods uitverkoren kinderen te houden zijn, niet alleen de volwassenen die in Christus geloven, maar ook de kinderen des verbonds, zolang als zij met de daad niet het tegendeel bewijzen. Dit is niet hetzelfde als het geloof in een veronderstelde wedergeboorte. Als je dat denkt, heb je er weinig van begrepen. Dit is een hartelijk geloof in de betekenis en in de rijkwijde van Gods belofte voor de kinderen van de gemeente. Waarom, dat was de vraag waar ik mee begon, spreken we met zoveel hoop en verwachting voor onze jong gestorven kinderen. In de eerste plaats om wat de Heere zegt in zijn woord. Maar ook als tweede om wat onze belijdenis over hen zegt. Doodse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17. Waar staat, na de maal wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen. Het welk getuigt dat de kinderen van de gelovigen, dat zijn de kinderen van de gemeente, heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders, dat zijn de godvrezende ouders, niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Daar worden kort gezegd twee dingen gezegd in dit artikel. De jong gestorven kinderen van de gemeente zijn heilig uit de kracht van het verbond. Niet vanwege hun ouders. Maar de werkelijke troost daarvan is een zaak van geloof. Dus wordt die troost toegezegd aan godzalige ouders. Terug naar de vraag. Waarom spreken we met zoveel hoop en verwachting over onze jong gestorven kinderen? In de eerste plaats om wat de Heer in zijn woord over hen zegt. In de tweede plaats om wat de belijdenis over hen zegt. En in de derde plaats ook, want we staan in een traditie, in een rijke gereformeerde traditie, ook om wat onze gereformeerde vaders daarover in het verleden gezegd hebben. Luister maar om één citaat te noemen naar de bekende vader Brakel, die schrijft: alle kinderen der bondgenoten, het zij bekeerd of onbekeerd, het zij voor of na het ontvangen van de doop, in hun jonkheid stervende, moeten gehouden worden zalig te zijn. Uit kracht van Gods verbond waarin zij geboren zijn. En alzo zijn ze kinderen van het verbond. Zijn de ouders onbekeerd en trouwloos in het verbond, dat is op hun rekening. De zoon zal niet dragen de misdaad van de vader of van de moeder. Wie naar dit alles luistert, hoort hierin doorklinken. De triomf van vrije genade. Een halleluja op het eeuwig verbond der genade, boven al ons menselijke redeneren uit. Want, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Omdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. God zou, om hem alleen, om zijn eeuwige welbehagen, door de mond van miljoenen kinderen lof toegezongen worden. We gaan naar ons tweede punt, de geestelijke lessen in deze geschiedenis. En gemeente, ik wil u vanmorgen 5 van die geestelijke lessen proberen mee te geven. Een eerste les voor iedereen die in het afgelopen jaar of daarvoor een geliefde verloren heeft. Man of vrouw, vader of moeder, kind, kleinkind, grootouders, vriend of vriendin. Je kunt met al je onopgeloste vragen hier van binnen je zo ontroostbaar voelen, nietwaar? Net als destijds, Rachel. Wie kan je troosten? Niemand, zegt de wereld. Want niemand kan je ooit je man of je vrouw of je vader of moeder of kind of kleinkind teruggeven. Ja, dat laatste is waar, maar het eerste niet. Wie kan troosten? God. Het is geen schrale troost wat de Heere zegt in Jesaja 66. Als één dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Maar zegt u, hoe zal ik ooit die troost krijgen? Christus zegt, kom tot mij, dan zal ik je rust geven. Daarvoor, lieve mensen, moet je bij God zijn. Daarvoor moet je bij Christus zijn. Hij is de enige weg om tot die troost te komen. En zo vraag ik u. Zou hij die van harte bereid is, dat hebben we met kerst en daarvoor gezien. Zou hij die van harte bereid is om zonder tranen te drogen. Ook de tranen van uw en jouw stille verdriet niet kunnen troosten en willen troosten. Hij wil ze beide drogen. Bij God is troost, ook voor alle tranen van dit vaak zo moeilijke leven. Een tweede les voor jongeren en hun ouders. Jongelui, en ik kijk niemand van jullie persoonlijk aan. Je moeder of je vader kan over je huilen. Zeker, ze zouden huilen, ongetwijfeld, als je sterven zou. Maar ik bedoel dit. Er zijn ook vaders en moeders die nu al huilen om hun kinderen. Die hun eigen weg gegaan zijn, weg van de dienst van de Heer. En misschien weet je dat zelf ook, uit je eigen hart of leven. Je bidt niet meer. Je leest niet meer. Je luistert niet meer. Je moeder, je vader heeft stil verdriet. Vroeger, toen je klein was, hadden ze hoop. Ze stonden verwachtingsvol jaren geleden bij het doopvond hier. Maar nu lijkt hun hoop vergaan. Ik ben blij dat je er bent, jongelui, en dat je luistert. Maar ik zeg wel eerlijk tegen je, pas op wat je doet. Want zoals je het nu doet, gaat het fout. De weg waarop je nu loopt is een doodlopende weg. Op die weg kom je uiteindelijk om. En straks is het te laat. Er is een weg terug. En Jeremia wijst in heel zijn profetie die weg voortdurend aan. De weg van berouw, van bekering, van omkeren en terugkomen. Doe dat alsjeblieft. En ouders, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Niet huilen, want er is loon voor uw arbeid. Betekent dat God het zal doen om uw tranen, om iets anders van u? Nee, maar het betekent wel dat je tranen, ouders, niet te vergeefs zijn. En dus hou aan, grijp moed. Grijp God aan op zijn woord. Om zijn trouw, om zijn verbondstrouw, om zijn naam, om zijn eer, om zijn zaak. En pleit op de waarheid van zijn belofte woord. Verzegeld ooit hiervoor in bij de heilige doop. Want laat dat onze troost zijn. Wat onze kinderen ook doen. Onze God zal niet feilen in zijn trouw. Nog zijn verbond ooit schenden. Een derde les. Een derde les voor troosteloze harten van ontwaakte zondaars. Ik bedoel voor mensen die wakker geschud zijn uit hun dodelijke rust. De Heilige Geest heeft in geestelijke zin hun ogen geopend. En u zegt stil bij uzelf, misschien wel met tranen in uw ogen, maar zeker in uw hart. Ik zie mijn ellende, ik zie mijn geestelijke nood. En in diep besef van uw verloren staat, roept u tot God, wees mij genadig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want ik heb tegen u gezondigd. En ik ben het waard, Heere. Net als die ballingen destijds in de tijd van Zacharia. Ik ben het waard om weggevoerd te worden. Ik zie geen hoop. Ik heb geen verwachting. Het loopt zo vast in mijn leven. Hoe komt het, vraag ik u, dat u zo weinig hoop hebt? Hoe komt het dat u geen licht ziet? Waarom had Rachel destijds geen hoop? En waarom hadden de moeders in Bethlehem aanvankelijk geen licht? Omdat ze keken naar de omstandigheden, naar hier en nu. En zo is het ook zo vaak in ons leven. Onze ogen, de apostel zegt dat, letten niet, ja, die letten op de dingen die we zien, maar niet op de dingen die we niet zien. We kijken met twee ogen naar beneden. Maar de bekende dominee Samuel Rutherford zegt: u moet met één oog naar uzelf kijken en met uw andere oog naar boven. Net als Jacob, die ziet op Gods belofte. En net als Jeremia, die wijst op het woord. En daarin ligt alleen houvast. Daarin ligt alleen hoop voor bedroefde en godzoekende zondaars. Luister naar het woord van de Heere. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, zo zegt de Heere, de trouwe God van het verbond, die zijn belofte nooit zal schenden, het is niet hopeloos. Kijk niet naar de omstandigheden, maar zie op mij. Ik zal een weg banen. De weg waarvan Jeremia in zijn tijd zo vaak geprofeteerd heeft. En die profetieën zijn ondertussen allemaal vervuld. Bijvoorbeeld deze profetie: ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. En dit zal zijn naam zijn: de Heere, onze gerechtigheid. In hem, in Christus, is gerechtigheid. Voor mensen die zelf geen gerechtigheid hebben van zichzelf. In hem is hoop voor mensen die geen hoop meer hebben van zichzelf. En in hem is gerechtigheid voor uw en voor mijn doodschuldige hart. In Christus. In het kind van Bethlehem. Als een kind werd hij gelegd in de kribbe. Zeker, gespaard door zijn hemelse vader in de tijd van Herodes en daarna. En uiteindelijk liet hij zich hangen aan het kruis. Zie op hem. Zie op met een gebroken oog op hem, de verhoogde Christus. En hij zal u zonder twijfel genezen van uw dodelijke kwaal. Kom tot hem vanmorgen. Die in deze wereld gekomen is, dat is kerst. Om het verlorene te zoeken. En ik zeg u, u hoeft niets mee te nemen. Geen goud, geen wierook, geen mirre. U hoeft helemaal niets mee te nemen. Dan uw verloren ziel. Niets dan uw verloren ziel. Zie op hem en word behouden. Die tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Een vierde les voor allen die God vrezen. Wat denkt u, waarom is Rachel zo troosteloos? En waarom stond ze in Rama in de tijd van Jeremia als het ware op uit het graf in Rama toen het volk werd weggevoerd? En waarom waren het nog weer later de moeders van Bethlehem zo ontroostbaar? Ja, omdat ze hun hoop kwijt waren. Want Rachel wist dat de Messias zou komen. En het volk van Juda verwachtte de komst van de Messias, maar hun hoop ontviel hen. En de mensen in Bethlehem hadden gehoord: de Messias is geboren in Bethlehem. En hun hoop ontviel hen. En toen was alles weer zo donker, net als daarvoor. En zo vergaat het ook vaak Gods kinderen nu, niet waar? Dat je zegt, er was zoveel blijde hoop en moed en verwachting. Mijn ogen richt op Jezus. Zicht op Christus in mijn ziel. Mijn hoop, mijn troost, mijn leven, mijn verwachting. Maar even later zong ik. En misschien is dat vanmorgen wel zo. Waar is mijn hoop? Mijn moed gebleven? Luister eens, ging Juda destijds niet in ballingschap? vanwege hun zonden. En zuchtte Israël in de tijd van Herodes niet onder zijn juk om hun zonden? Dichterbij is de troosteloosheid en de moedeloosheid en de donkerheid in ons geestelijke leven vaak, niet altijd, maar wel vaak, niet het gevolg van onze zonde. Als, zoals Jesaja schrijft, onze ongerechtigheden scheiding maken tussen ons en tussen onze God. En als onze zonden zijn aangezicht voor ons verbergen, dat hij ons niet hoort. We bedroeven, maar gekregen genade, de Heilige Geest. En het wordt donker in onze ziel. Dan moeten we, lieve mensen, de Heer niet en nooit de schuld van geven. De oorzaak ligt meestal hier, bij ons. Gemeente, er zijn twee dingen waar ik graag in dit verband op zou willen wijzen. Er is in dit verband in de Bijbel altijd, en zeker ook in het boek Jeremia, de oproep tot bekering. Steeds weer, je moet het thuis maar rustig doorlezen. Steeds weer klinkt het uit de mond van Jeremia namens de Heere zijn zender: bekeert u, keer terug. En tegelijkertijd is er, Godezijdank, altijd weer de belofte aan zijn volk: ik, de Heere, zal ze zelf terugbrengen. Terugkeren is opdracht, is bevel. En terugkeren, nogmaals, Jeremia is er vol van, is het werk van God de Heilige Geest. Die altijd zelf voor het eerst en opnieuw bekering werkt. En die zelf vanwege Gods eenzijdige verbond zijn kinderen, hoe ver en veel ze ook gedwaald hebben, altijd weer terugbrengt. Hoe? Door welke weg? Door een weg van bekering, van harte tranen en stil verdriet. Terwijl je zegt in je hart: Heere, waarom ben ik toch weer zo ver bij u vandaan gegaan? Zijn dat uw tranen, kinderen van God? Er is loon voor uw arbeid. Dat wil zeggen, uw tranen zijn niet voor niets. Dat is namelijk de weg om terug te keren. En waarom is die weg er? Waarom mogen we nog terugkeren? Niet om onze tranen. Niet om iets wat dan ook van ons. Dat kan en mag en dat zal alleen gebeuren. Om de tranen van het kind van Bethlehem. Om de gebeden van de man van smarten, Jezus Christus. En om het zuchten van de Heilige Geest in de harten van al Gods kinderen. Daarom zegt de Heer: zij zullen wederkomen. Want ik zal het doen. Laten wij dan, kinderen van God, stil en biddend zeggen, in of na al ons dwalen en verdwalen: o, laat ons dan wederkeren tot de Heere. Nog kort een laatste, een vijfde les. Het is, gemeente, een vraag aan u, aan jullie, aan mij, aan ons allemaal. Ik begin met te zeggen: niemand van ons kan twee heren dienen. Je dient of de een of de ander. Of de Heer die zijn zoon gaf, zijn enige liefde zoon zond naar deze verloren wereld, die vrede bracht op aarde. De engelen hebben ervan gezongen. En bij hem is zelfs troost voor het allerbitterste verdriet van dit leven. U dient of de Heere, of er zit niets tussen, of de duivel, die u vanmorgen ook in deze geschiedenis bent tegengekomen, die zwakke mensen en zieken ouderen en kinderen, doden langs de weg bij Rama. En die de kleintjes van Bethlehem liet doorsteken met het zwaard. Wie dient u? Bedenk op deze laatste zondag, lieve mensen. Wie van de twee, God of de Satan, is uw meester? Wie toch dient u? Wie toch dien jij? Kiest u heden wie u dienen zult. Ommekeer te vrienden. Laat je op deze laatste zondag van het jaar toch alsjeblieft met God verzoenen. Breek met je zonde. En breek met die vroegere meester. En kust de zoon. Met een kus van onderwerping aan zijn voeten. En kust het kind in de kribbe. Jezus Christus, zaligmaker van zondaars. Amen.